Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag, dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat hoofdeconoom van ING Duitsland, Karsten Brzeski. Goedemorgen, Karsten.
Goedemorgen.
Zowel uit Duitsland als het eigen land krijgen we deze week een indicatie van het ondernemersvertrouwen. Hoe hard zijn die twee economieën eigenlijk nog verweven? En hoe kijken de Duitsers naar hun regering tegenwoordig? Raken democraten en republikeinen het eens over de verhoging van het schuldenplafond in de VS? En welke impact kan dat hebben op de staatsbonds bij ons? En we gaan het ook hebben over Europa. Er komen deze week groeicijfers, terwijl de Europese Commissie de begrotingen van de lidstaten onder de loep neemt. Dat belooft voor België. Het is maandag 22 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
We krijgen nu woensdag zicht op het ondernemersvertrouwen in eigen land, maar ook in Duitsland. Hier publiceert de Nationale Bank haar conjunctuurbarometer bij onze oosterburen. Maakt het gerenommeerde IFO-instituut zijn index voor het ondernemersvertrouwen bekend. Karsten, wat is jouw aanvoelen? Hoe is het gesteld met het vertrouwen van de Duitse bedrijfsleiders?
Nou, ik vrees niet zo goed. Ik verwacht toch een daling van deze prominente IFO-index. Waarom? Het optimisme dat we begin van het jaar hadden is weer verdwenen. En we zien toch dat de heropening van China niet zo soepel gaat en niet zo positief is voor de Europese Duitse economie als gehoopt. We kijken toch ook naar een Amerikaanse economie die richting afkoeling, misschien zelfs recessie gaat. En boven alles zweven toch de renteverhogingen van de ECB. Dus ik denk toch dat er weer heel veel mensen die nog hadden verwacht dat er een mooi herstel komt dit jaar, dat die toch weer teleurgesteld zijn.
Teleurgesteld daarnaar wat er economisch aan het gebeuren is. Intussen, in Duitsland, Karsten, hoe kijken ze nog naar hun regering? Kanselier Scholz daar nog steeds natuurlijk aan het hoofd.
Nou, ook daar past teleurstelling eigenlijk best goed. Want we hebben nu in Duitsland een eigen politiek schandaal. De groene minister van Economische Zaken, Robert Habeck, die heeft daar een staatssecretaris die heel veel banen aan vrienden en zwagers en familie heeft gegeven. Deze staatssecretaris is eigenlijk gewoon het mastermind achter alles rondom de energietransitie. Dit heeft de hele energietransitie, alle voorstellen van de regering een enorme schop gegeven. En heeft dus ook het vertrouwen van de Duitse bevolking in dit kabinet duidelijk laten dalen. Dus we zien dat alle drie regeringspartijen op dit moment verliezen. En nog erger, in het weekend was er ook een laatste opiniepeiling dat de AfD, rechtspopulistisch AfD, dat elke tweede Duitser zou niet meer aarzelen het AfD te stemmen.
Ja, inderdaad, dat is politiek, laten we zeggen, iets wat in de gaten te houden is. Even terug naar dat ondernemersvertrouwen. Je hebt die Duitse cijfers, ook onze Nationale Bank komt in België woensdag daarmee. Even kijken naar die twee landen. We weten, economisch zeer verweven. België heel erg afhankelijk van wat er in Duitsland gebeurt. Was historisch zo, sinds de Tweede Wereldoorlog kan je zeggen. Dat blijft nog altijd zo, ook nu, Karsten.
Jazeker, want als je kijkt, dus België, Duitsland, allebei twee industriële economieën, dus sterk afhankelijk van de wereldhandel, van industriële productie. En België en Duitsland kijken toch nu naar dezelfde economische uitdaging. Energietransitie, een verandering van de wereldhandel, een vergrijzing. Dus dat zijn allemaal problemen die dus ook gewoon België en Duitsland raken. En als ik denk dat Duitsland zelfs klaar is nu voor een agenda 2030, dus een grote hervormingsagenda. En over België staat me niet toe om zoiets ook te zeggen. Maar ik denk dat heel Europa toch aan toe is aan een hervormingsagenda. Vandaar ook best interessant dat premier De Croo vandaag in Berlijn zit. Dus blijkbaar niet bij Olaf Scholz persoonlijk, maar die komt naar het Wirtschaftstag van het CDU. Dus de partij van Angela Merkel. En daar zitten zowel De Croo als ook Scholz bij een paneldiscussie. Ik neem aan dat er toch in de wandelgangen nog een beetje gesprekken zullen plaatsvinden tussen Scholz en De Croo. En daar kan De Croo toch Scholz in ieder geval twee dingen zeggen. Eén, dat België toch ook interessant is als Duitse bedrijven naar een land zoeken dat misschien lagere energieprijzen heeft dan Duitsland zelf. En dat andere punt is dat De Croo misschien Scholz eraan kan herinneren dat alleen maar Duitse alleingängen, dus alles zelf doen, zonder afspraak, zonder rekening te houden met de Europese partners, niet zo handig is.
Onze premier De Croo dus op missie daar vandaag in Berlijn. Spannende week wordt het, zeker ook in de VS. Raken de democraten van president Biden en de republikeinen het eens over de verhoging van het schuldenplafond? De wettelijke limiet is dat voor de staatsschuld. Die moet hoger om te vermijden dat de Amerikaanse overheid begin juni zonder cash komt te zitten en dan bijvoorbeeld de betaling van de rente op de staatsobligaties mist. De democraten dringen daarop aan, maar de republikeinen willen dat er meer bespaard wordt. Karsten, wat is jouw verwachting? Dit is ja altijd een beetje elkaar in het wit van de ogen kijken. Gaan ze eruit geraken, die twee?
Ja, heel duidelijk, ja. Okay. Kijk, we houden allemaal van thrillers en van laatste minuut beslissingen en van nachtmerriescenario's. Laten we heel duidelijk zijn. Iedereen weet dat de gevolgen, als ze er niet uitkomen, desastreus zijn. Mm-hmm. Ja, als er echt een default zou komen, dus voor de eerste keer ooit dat de Amerikaanse overheid niet zou kunnen betalen. Dit is desastreus, niet alleen maar voor de Amerikaanse economie, maar ook voor de financiële markten. Ook voor Europa. Dus vandaar, er zijn gewoon toch, ik denk, geen ander land op de wereld heeft zo'n nauwe banden tussen de financiële sector en de politiek. Dus ik ga ervan uit dat er heel veel telefoontjes gaan, dagelijks, uurlijks, om gewoon de Amerikaanse politici duidelijk te maken dat ze hieruit moeten komen. Dus ze zullen eruit komen.
3. Even over het kanaaldal. Het Britse Bureau voor Statistiek publiceert woensdag de inflatiecijfers voor april. Het Verenigd Koninkrijk worstelt met de hoogste inflatie van West-Europa, toch nog even herhalen. Maar economen verwachten wel dat die gedaald is van 10,1% in maart naar 8,1% in april. Denk je dat ook, Karsten, een daling daar in het Verenigd Koninkrijk?
Ja, het Verenigd Koninkrijk sluit nu aan bij de rest van de westerse economie. Ja. Het duurt altijd iets langer bij de Engelsen, maar goed, dat kennen we niet anders. Het zijn vooral de energieprijzen. Het zijn de zogenaamde basiseffecten. Dus de energieprijzen zijn niet meer gestegen of zijn soms zelfs gedaald vergeleken met een jaar geleden. Dus vandaar dat ook die inflatie nu in het Verenigd Koninkrijk langzaam, maar zeker naar beneden gaat.
Mm-hmm. En de geldmarkt verwacht dan ook dat de Bank of England in juni die rente opnieuw zal verhogen om de inflatie daar verder aan te pakken. De Amerikaanse Centrale Bank heeft dat begin mei ook al gedaan, 25 basispunten toen. Van die vergadering van mei krijgen we nu de notulen van de Fed nu woensdag. Wat denk je daaruit te kunnen leren, Karsten?
Ik denk toch dat het een bevestiging wordt van het idee dat het einde renteverhogingen eindelijk in zicht is in Amerika. Ja, het was van die 25 basispunten was al een stap terug. We hoorden al vorige week van Fed-voorzitter Jerome Powell dat hij toch overweegt om misschien een pauze in te lassen. En waarom? Nou, heel duidelijk, de Amerikaanse centrale bank is al heel ver gegaan. Die staan op 5,25% met hun beleidsrente. Er is een bankencrisis gaande. Er is een gewoon opkomende recessie. Dus vandaar is denk ik nu het moment gekomen dat de Amerikaanse Fed duidelijk maakt dat er niet meer veel, misschien zelfs geen enkel, verdere renteverhoging gaat komen.
4. En om bij die rente te blijven, niet alleen de Britse en de Amerikaanse centrale bank hebben de beleidsrente het afgelopen jaar opgetrokken. Ook de Europese centrale bank heeft dat gedaan. Natuurlijk, vandaag worden de rentevoeten van de Belgische staatsbonds op 3 en 10 jaar vastgelegd. Staatsbonds die het agentschap van de schuld dan begin juni gaat uitgeven. Verwacht jij ook voor die staatsbonds een effect van het ECB-beleid, Karsten?
Ja, zeker. Hè? Want we hebben toch het meest agressieve renteverhogingen ooit in de Monetaire Unie. Dus rente is fors gestegen. Dus ik neem aan dat we ook nu hier gewoon de hogere rentes gaan zien op Belgische staatsbonds. Wat interessant is juist de datum. Want volgens mij worden deze staatsbonds uitgegeven dan begin 4 of 5 juni. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk precies waar we het net over hadden. Toch het einde van de grote deadline rondom de Amerikaanse staatsschuld. En als ik niet gelijk heb, dus dat hopen we allemaal niet. Maar als het toch tot turbulentie gaat komen, dan is dat misschien niet het goede moment om nieuwe staatsobligaties in de markt te plaatsen. Mm-hmm. Maar goed, dat is niet aan mij. Kijk, je zou zelfs kunnen denken als het echt tot het worst case scenario in Amerika komt, dat er ja, misschien is dat een hoop, dat er toch ook veilige, zogenaamde veilige havens zijn. Dus als beleggers dan massaal gewoon hun Amerikaanse staatsobligaties verkopen, dat ze naar Europa kijken en dan denken, nou kijk eens, daar zijn toch een paar goede Belgische staatsobligaties die ze nu kunnen krijgen. Ja. Hoewel, staatsschuld in België is ook niet echt heel laag.
Nee, inderdaad, er zijn er daar die wat absoluut wat beter scoren. In de gaten te houden dus die staatsbon ook richting juni. Morgen dan publiceert het onderzoeksbureau S&P Global zijn maandelijkse indicator van de economische groei in de eurozone. Economen verwachten dat die in mei wat terugvalt naar 53,5 punten. Dat is, ondanks een terugval, nog altijd een score boven de 50. En zolang we daarboven zitten, is er sprake van een toename van de activiteit in de privésector. Een gemengd beeld is dat daar toch, hè, Karsten?
Ja, zeker. Een beetje wat we net over de IFO-index en ook het Belgische ondernemersvertrouwen al hadden gezegd. Het is een gemengd geld. De dienstensector is nog in staat geweest tot nog toe om ook de hogere kosten door te geven en door te berekenen aan de consument. Dus die zijn nog redelijk blij. Industrie heeft na die eerste heropeningsboost vanuit China toch weer te maken met de teruglopende opdrachten. Dus dat gaat niet zo goed. Dus een duidelijk gemengd geld. Plus, je noemde die 50 punten. Ik ben op dit moment heel aarzelend. Want wat we sinds vorige zomer zien, is dat al die soft indicators, dus al die vertrouwensindicatoren, niet meer zo'n mooi 1-op-1 band of relatie hebben met de reële economie. Dus we hebben nu al een paar keer gezien dat dat wat in het verleden aangaf, boven de 50 punten wijst op groei, dat dat niet uiteindelijk waar is geworden. Dus op dit moment lijkt de reële economie toch iets achter te lopen op de zachte indicatoren zoals zo'n PMI.
Inderdaad, en ja, zo'n harde indicator zou je kunnen zeggen, is ook een van de vele Europese rapporten. In mei komt de commissie per lidstaat met een verslagbalans opgemaakt van de begroting. Ook hervormingsplannen, het Europese semester heet dat in het jargon. Dat is wat je toch een harde indicator zou kunnen noemen. Karsten, belangrijk ook voor jou?
Zeker voor mij belangrijk. Hè? Misschien niet voor elke luisteraar zo belangrijk. Waar zijn ze daarmee bezig, het Europese semester? Nou, wij hebben toch de afgelopen 10, 15 jaar, ook sinds de eurocrisis, gezien dat de Europese Commissie, Brussel, probeert steeds meer greep te krijgen op wat de verschillende lidstaten aan het doen zijn. En het interessante is dat er nu heel veel dingen samen gaan komen. De Europese Commissie heeft er recentelijk nog nieuwe voorstellen gedaan om dat stabiliteitspact, de begrotingsregels, te hervormen. Daar komt erbij dat Europese semester, dus dat er gewoon niet alleen maar begrotingsplannen, maar ook hervormingsplannen dus samen worden gepakt. En dat is denk ik heel interessant. En niet alleen maar voor ambtenaren interessant, maar ook echt voor heel Europa interessant.
Nou, in de gaten te houden, dat Europees semester, toepassen op België, presteert niet zo goed, kunnen we misschien met een understatement zeggen, qua begroting en staatsschuld. We voldoen niet aan dat zogeheten stabiliteitspact, hè, die strenge normen, die eigenlijk nu een beetje terug zijn na de pandemie en de energiecrisis, toen ze wat onhold werden gezet. De commissie werkt dus aan een nieuwe aanpak, geen uniforme regels meer voor alle lidstaten, maar gaan zo'n beetje geval per geval bekijken, of bijvoorbeeld die schuld gaat trager afgebouwd kan worden. Hoe kijk jij naar die hele aanpak?
Ja, dat is een moeilijke uitspraak voor een Duitser die toch hoort te houden van strakke regels. En 3% begrotingstekort en 60% overheidsschuld was zo mooi duidelijk. Nou, deze worden ook niet veranderd, want die staan in de Europese verdragen. Dus dat kan de Europese Commissie niet zo 1, 2, 3 veranderen. Maar weet je, ik denk heel eerlijk, we hebben op dit moment in de eurozone volgens mij is dat 6 of meer landen met een schuldgraad van boven 100% van het BBP. Dus wat moeten we roepen over die 60% als we niet eens die 100% halen? Dus wat zijn de regels waard als niemand zich daaraan houdt? Nou, dan kan je toch, heb ik ook geleerd, 10 jaar in België, dan moet je een beetje pragmatisch zijn. En dan kies je dus voor een pragmatische aanpak. En die pragmatische aanpak is niks voor Duitsers. dat snap ik ook. Maar wat wil je bereiken? Je wilt bereiken dat op dit moment kan worden geïnvesteerd en houdbare overheidsfinanciën zijn. Je wilt niet meer een one size fits all hebben. Je wilt heel duidelijk ook gewoon een buy-in hebben. Dat de hoofdsteden eigenlijk luisteren naar Brussel. En dat er samen wordt gewerkt. En vandaar de aanpak die er nu is voorgesteld. Hervormingen koppelen aan begrotingsplannen. En dat ook koppelen aan misschien meer tijd voor afbouw van staatsschuld. Vind ik een heel goed aanpak. is moeilijker te verkopen, maar in de praktijk economisch waarschijnlijk een betere oplossing dan blijven vast te houden aan regels aan die zich toch niemand houdt.
6.
Blikken we ook al eens vooruit naar volgend weekend, want zondag vindt in Turkije die tweede ronde plaats van de presidentsverkiezingen en strijd tussen zittend president Erdogan en zijn uitdager Kılıçdaroğlu. Die tweede ronde is nodig, omdat geen van beide 50% heeft gehaald in de eerste ronde, een week geleden was dat. Hoewel Erdogan er met 49,5% natuurlijk heel erg dichtbij zat. Als je kijkt naar die uitslag en zoals die zich op dit moment aandient, ook economisch, eentje met gevolgen, hè, Karsten?
Zeker, er lijkt nu bijna alles erop dat Erdogan gaat winnen. Wat dus ook betekent dat het economisch beleid van de afgelopen jaar niet gaat veranderen. En dat economisch beleid was eentje van een hoge inflatie, een zwakke munt, een stijging van de staatsschuld. En dat is zeker voor Turkije, voor de Turkse economie, helemaal niet goed. De enige die daar wat baat bij zou kunnen hebben zijn toeristen uit Europa die in de zomer naar Turkije willen gaan, want de vakantie in Turkije zijn dan met zo'n zwakke munt redelijk goedkoop.
Dus een soort van voordeel van die hele situatie inderdaad.
7.
En nog volgend weekend weten we wie in Engeland de winnaar wordt van de trofee Premier League Player of the Season. Bekendmaking vindt zaterdag plaats. Een van de genomineerden is onze landgenoot Kevin De Bruyne. Moet het opnemen tegen onder andere Erling Haaland. Zijn ploegmaat is dat natuurlijk bij Manchester City. De Bruyne heeft de prijs al eens twee keer gewonnen, vorig jaar en in 2020. Wat jou betreft, Karsten, mag je winnen toch nog wat sympathie voor Belgische voetbalspelers? Zij het dan in interessantere competities dan de Belgische?
Oh, zeker, maar ik moet zeggen, na afgelopen weekend kijk ik voor feel-good voetbal alleen nog naar Ted Lasso en niet meer naar mijn favoriete Hertha Berlijn, want die zijn nu afgelopen weekend gedegradeerd naar de tweede divisie. Ja. En ook daar hadden we een Belgische smaak maken. Mm-hmm. En dat is Dodi Luke Bakio, die dus heel goed altijd speelt, maar ook de degradatie niet had kunnen voorkomen. Ik wens het van harte dat Kevin De Bruyne, want dit is zo'n fijne voetballer, dat die gewoon deze titel van de beste speler van het seizoen gaat winnen. Het zou heel fijn zijn.
En daarmee zit de eerste de 7 van deze week er weer op. Dankjewel voor je inzichten, Karsten Brzeski.
Graag gedaan, dankjewel.
Voor nu alvast een fijne dag voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.